Een voormalige marineofficier vertelde mij eens dat als de kapiteins van de NAVO-vloot afscheid van elkaar nemen, dat ze elkaar over de radio toevoegen: fair winds and a following sea. Dat zoveel betekent als de wind op achtersteven en het schip dat scheert over de vlakke zee. Het leven van Gods volk op aarde is vaak vergeleken met zo'n vaart, die een goede vaart is. En God heeft zijn kinderen een kalme vaart beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. En zo is het altijd geweest. Maar we staan aan de vooravond van een ongekende strijd. De antichrist, de wereldheerser, op vele plaatsen door Jezus zelf en de profeten geprofeteerd, zal in de aankomende jaren zich openbaren als de incarnatie in de vleeswording van de Satan. En het zal een benauwdheid worden voor de kerk zoals we die nimmer gekend hebben en ook niet meer zullen kennen. Jezus zegt daarvan: indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. We hebben te doen met de vijand, de Satan. En de Satan maakt gebruik, manipuleert mensen en doet dat om maar één reden: om te vernielen, om te verdelgen uit haat tegen God en tegen ons. Als onze tekst dan ook spreekt dat verlost zijn uit de hand van onze vijanden we God mogen dienen zonder vrezen, dan is dat een hoge roeping voor de kerk van de eindtijd. Om voordat het zover is, dat die grote verdrukking losbarst, ook in West-Europa, wij geleerd hebben om God te dienen zonder vrees, zonder angst. De Heilige Geest heeft ons onthuld, al in de adventstijd in Judea, dat er één is die ons dat kan leren: de koning. De koning van Israëls God gegeven, Jezus Christus zelf. Toen de engel Gabriel aankondigde aan Maria dat Jezus geboren zou worden, toen heeft hij het zo gezegd: deze zal groot zijn en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En die zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Hebben jullie kinderen ooit gelezen in de kinderbijbel? Op school gehoord? Dat van de Heer Jezus de eerste keer op aarde was. Nazareth, Galilea, Jeruzalem, Judea. Dat hij toen koning werd over Israël. Dat hij gekroond werd. Nee, dat heb je nooit gelezen. Weet je waarom niet? Omdat jullie waarschijnlijk gaan meemaken dat het nog moet gaan gebeuren. Jezus kwam bijna 2000 jaar geleden als de leidende kracht. Om te lijden, te lijden. Te lijden vanwege jou en mijn zonde. Ongerechtigheid, halsstarrigheid, eigenwillige godsdienst. Maar hij komt straks. Het volk des hemels. En daarna in Jeruzalem. Als de koning van Israëls God gegeven. Gabriels profetie wordt vervuld. Immers, God had aan David beloofd, we lezen dat in 2 Samuel 7, dat het huis van David bestendig zou zijn. En dat de troon van David bestendig zou zijn, vast zou zijn, zoals er staat. En dat woord zal vervuld worden. Voor de mensen in de tijd van Maria en Jozef, Zacharias en Elisabeth, was dat ondenkbaar geworden. Want de troon van David was bezet door Herodes. Die had een Arabische moeder en een Edomitische vader. Een heiden op de troon van David. En alsof dat niet genoeg was, was de vijand ook vertegenwoordigd via Rome. Keizer Augustus. En dat machtige Romeinse Rijk. Israël bezet gebied met een vazalvorst als Herodes. Je moet het vergelijken, jonge mensen, met een situatie in Nederland waarvan we niet hopen dat die ooit zal plaatsvinden. Dat een voormalige IS-strijder de troon van koning Willem-Alexander zal innemen. En dat wij hier in West-Europa zullen vallen onder het rijksgebied van Rusland. Dat het Russische Rijk ons zal overheersen. Dit gevoel, wat dat bij ons oproept, onder Russische heerschappij, met een IS-strijder op de troon, dat was het gevoel wat Jozef en Maria hadden en de anderen bij het Romeinse Rijk overheerst ons. En een Edomiet op de troon. Ik heb in Israël het vaker meegemaakt dat Joodse mensen, als ze iemand willen neerzetten, laag neerzetten, hem uitschelden voor een Edomiet. Dat is een ernstig scheldwoord in Israël. Met andere woorden, de engel Gabriël kondigt iets aan over de komende Christus in zijn koninklijke heerlijkheid. De adventsverwachting in de tijd voor de eerste komst van Christus. En daar wordt Maria overschaduwd door de Heilige Geest. En dan gaat ze een lofzang zingen. En dan zingt ze in een lofzang: Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. En nederigen heeft hij verhoogd. Hebben jullie kinderen ooit op school gehoord? Of de zonderschool? Of is het thuis voorgelezen, het kinderbijbel? Dat de Heer Jezus de eerste keer op aarde was. Hij Herodes van de troon getrokken heeft. Of naar Rome is gegaan om de keizer van zijn troon te trekken. Hebben jullie ooit gehoord dat hij toen tegen zijn discipelen zei: En nu gaan jullie met mij in de troon zitten? Nee, dat kan ook niet. Dat is nog nooit gebeurd. Dat gaat nog gebeuren. En wellicht zullen jullie het gaan meemaken. Jezus heeft dat al gezegd van zijn toekomst tegen zijn discipelen. Straks in de wedergeboorte van de wereld. Hij bedoelde zijn wederkomst op aarde. Zult gij, zegt hij tegen zijn discipelen, op tronen zitten, oordelend de 12 geslachten Israëls. Die nederige discipelen van toen, die zullen verhoogd worden. En de antichrist, Babylon van de eindtijd, en al die manipulators zullen vernederd worden. Adventsverwachting in de oude kerk was strijd. En dan gaat Maria verder als ze zegt: Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Je mag ook vertalen: Hij heeft het opgenomen voor Israël. Want hij heeft dat beloofd aan Abraham en zijn zaad tot in der eeuwigheid. Is het ooit gebeurd dat Jezus tijdens zijn eerste omwandeling op aarde ergens in Israël hij dat volk bij elkaar geroepen heeft en gezegd: nu ga ik de belofte vervullen aan Abraham. Wat was die belofte? Genesis 12, 15, 22. Als Abraham en zijn zaad het land Israël in bezit zullen hebben tot in eeuwigheid. Heeft Jezus ooit het land geclaimd en gezegd tegen Rome: heen en uit, Herodes, van uw troon? Dus het gaat nog gebeuren. En ik hoop dat jullie het gaan meemaken. Ik verwacht het wel. Als hij wederkomt. En zeker 38 en 39 beschrijft de laatste welslag, de laatste wereldoorlog, het grondgebied van Israël. En dan spreekt de Heere die profetieën over mijn land. Israël. Mijn land. Verwachting van de kerk in de dagen van Jozef en Maria. De koning van de legere machten die zal komen. De Heere van de Heerschaar die het zal opnemen voor Abraham's zaad. En dan gaat Zacharias zijn lofzang zingen. Dat staat er zo in vers 67. Vervuld van de Heilige Geest profeteerde hij. Hij voorspelde. En dan zegt hij, staat beschreven in vers 69. Dat God een hoorn der zaligheid heeft opgericht. Iedereen die dat toen hoorde wist wat hij bedoelde. Want Mozes had in Deuteronomium 33 vers 7 al gesproken over een komende vorst. De Messias. Die met zijn hoornen de heidenen omver zou stoten. En Psalm 110 had aangekondigd. Dat die sterke vorst. Vergeleken met een grote os. Sterke horens. De aarde zal bezaaien met lijken. En zal heersen van zee tot aan de zee. Tot aan de einden der aarde. De adventverwachting. In de dagen van Simeon en Anna, Zacharias en Elisabeth. En noem ze maar op. Hebben jullie ooit gehoord, jonge mensen, dat in de dagen van Christus' eerste omwandeling op aarde de Heer zich zo heeft gedragen dat hij heidenen neergestoten heeft? Of heeft hij juist die Canaanese vrouw, die heidin, die officier van het Romeinse leger, Capernaum, ook een heiden, geholpen? Gaat dus nog gebeuren dat Gods straffende gerechtigheid zal neerdalen op de heidenen, de volken van deze wereld. De dag des oordeels. Een dag die we moeten vrezen. Een dag die we zeer moeten vrezen als we nog onbekeerd door de wereld gaan. Zonder God en zonder hoop. De dies irae, de dag van de toorn. Maar er is ook een reden om te geloven dat we die dag zonder vrees tegemoet mogen reizen. Zonder vrees de Heere mogen dienen. Want Zacharias vervolgt: God heeft gesproken, door de mond van zijn heilige profeten vanaf het begin van de wereld. De moederbelofte zal vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw en het slangenzaad. Door de mond van Mozes en de profeten. Er zal één komen. Waarheid en gerechtigheid zullen de gordel van zijn lendenen zijn. Zijn heerlijkheid, zijn koninklijke waardigheid zal schitterend zijn. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heeren. Sterke God zal hij zijn. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Vanaf het begin van de wereld is Jezus geprofeteerd. Namelijk hij die ons zal verlossen van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Sommige vertalers, verklarers, hebben gezegd dat zijn twee verschillende soorten. Vijanden en die ons haten. Ik geloof het niet. Want onze vijanden zijn immers degene die ons haten. En die ons haten zijn onze vijanden. Wie zijn dat? Als je dat vraagt aan een Syrische christen. Die in dat stukje kalifaat leeft waar de IS nog steeds de scepter of de vlag voert. Die walgelijke zwarte vlag. Dan zal die zeggen, IS. Trump zal zeggen, de media. En vul het maar in. Maar wie is nu werkelijk onze vijand? De mensen in Israël destijds wezen Herodes aan. Augustus wezen ze aan. Ze wezen de Sicariërs aan, die messenmannen, die terreur uitoefenden op de wegen en velden van Israël. Overvallen pleegden. Geradicaliseerde zeloten waren het. Dat zijn onze vijanden. Maar is dat zo? Ja, het zijn onze vijanden. Wie zit er achter die vijanden? Wie veroorzaakt deze haat en vernieling in de wereld? Juist, de Satan. En zijn miljoenen, honderden miljoenen demonen, duivelen. Onze tekst spreekt ten diepste van de verlossing van deze vijanden. Alle Bijbelverklarers wijzen erop. Je kunt een vijand op je werk hebben. En het is toch niet je vijand hoor. Je kunt een vijand in de kerk hebben. Het is toch niet je vijand. Onze vijand is de Satan. En zijn demon. Die rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou verslinden. Je moet dat sprookje niet geloven dat het Satan gebonden zou zijn. Het is een sprookje wat misleidende geesten in de kerk hebben gebracht. Waardoor we relativerend praten over occultisme, reiki en andere vormen van occulte genezing. Want ja, de Satan is toch gebonden. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Zoekend wie jij zou verslinden. En hij heeft allerlei middelen om ons te manipuleren. Het laatste middel wat hij uitgevonden heeft is de smartphone. Die we allemaal waarschijnlijk hebben. En als we hem nog niet hebben zullen we hem moeten kopen. Want we kunnen straks niet meer kopen en verkopen zonder dat ding. Je kunt hem zo goed en zo positief gebruiken, maar het is zo gemeen wapen als onze oude natuur, dat wil zeggen onze onwil om God te dienen, laten heersen. Wat een verleiding is dat, zo dicht bij huis, bijna in ons hart. De vriesende leeuw. is een briljant strateeg. Hij weet hoe hij moet manipuleren. En met name onze jeugd in zijn klauwen krijgen. Hoe worden wij dan verlost van onze vijanden? En van al degenen die ons haten? Hoe zullen we hem ooit leren dienen zonder vrees? Ik neem u mee aan een stille nacht, waarin die profetieën beginnen aan hun vervulling. Waarin het gaat gebeuren wat Gabriel zei. Deze zal koning zijn over het huis van Jacob. Maar het vervuld gaat worden wat Maria zei. Machtiger worden van de tronen getrokken. Nederige vrouw. En vervuld gaat worden wat Zacharias zei. Een hoorn, een sterke hoorn opgericht in het huis van David. En een verlossing van al de vijanden en die ons haten. Wat zie ik tot een ontsteltenis? Een engel die de hemel laat druipen van licht, die zich meldt bij de herders in de velden van Bethlehem. Die aankondigt: zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Die al den volke wezen zal, dat u heden geboren is de zaligmaker. Jezus. Christus. In de stad Davids. Nou, wees nou eens eerlijk. Kinderen, wees eens eerlijk. Begrijpen jullie het nog? Als al die profetieën spreken machtige vorst. De scepter die van Juda niet zal wijken. Van Silo komt. Als de psalmen, de profeten spreken over een krijgsheer. Een echte Davidszoon. David die een strijdende koning was. Gaat een engel verkondigen. Dit zal uw teken zijn. Gij zult een kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribben. Kunt u zich een beetje voorstellen, en jullie jongens, wat een enorme schok het geweest is toen Gods kinderen in Israël gingen ontdekken hoe die profetieën vervuld werden. Kunnen jullie nu voorstellen waarom de discipelen er zo lang over deden om te geloven dat Jezus de Messias was? En waarom de meeste mensen in Israël nooit konden geloven? En waarom de fariseeën en de schriftgeleerden zeiden: alles wat over Jezus gezegd wordt, alles wat we zien in Jezus, beantwoordt niet aan hetgeen wat onze profeten hebben gesproken. Waar blijft vorst Emmanuel? Want een kind is ons geboren, jawel, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. Dat zien we niet in Jezus. Hij mag dan als kind geboren zijn. Hij mag dan aan Israël gegeven zijn. Maar we zien niets van de heerschappij. En aan zijn heerschappij zal geen einde zijn, zegt Jesaja. Hoofdstuk 9. Begrijp jullie hoe moeilijk het was voor de mensen toen om te geloven dat God de wereld gaat redden door een kind? begrijp je nu, kinderen, dat het voor ons vandaag makkelijker is als voor de mensen toen. Dat het voor ons makkelijker te geloven is als voor de mensen toen. Misschien zegt iemand. Dominee, als u praat over makkelijke geloven als toen, ik vind dat geloven helemaal niet zo makkelijk. Want God dienen zonder vrees, dominee, ik weet niet hoe dat moet. Ik ben meestal bang als ik denk aan de dag des oordeels. En ik word bang van mezelf als ik denk aan mijn zonde. Ik ben soms zo bang voor mensen die me afwijzen. Ik heb soms zoveel vrees voor wat ik in de krant lees. Ik lees het maar niet meer. Leven en bange zijn, dominee. Heeft u er nooit geen angst van? U praat over God dienen zonder vrees. Nou? Wat betekent God dienen zonder vrees? Dat je nooit meer bang bent? Nee. Maar het hangt ervan af waar je bang voor bent. Wie God dient zonder vrees, is niet bang voor de dag des oordeels. Kan wel bang zijn voor de menigte. Sommige mensen hebben pleinfobie of claustrofobie, engtevrees. Je kunt een kind van God zijn die claustrofobie heeft of bang is voor de buurman, maar niet meer bang voor de dag des oordeels. Je weet bij al je angsten en vrezen, het gaat een keer voorbij, want Jezus komt. Mijn koning en mijn God. Mijn liefste. Een zaligmaker. Die mij verlost van al mijn vijanden. En van degene die mij haten. Mag ik nog eens wat vragen dan? Hè? Ja. En als je nou niet uitverkoren bent. Dan ben ik ook zo bang voor. Weet je wat Calvijn daarvan gezegd heeft? Hij zegt, er zijn mensen die proberen te weten te komen of ze uitverkoren zijn. En ze lopen regelrecht een doolhof in waar ze nooit meer uitkomen. Als je wil weten of je uitverkoren bent, zegt Calvijn, ga dan rechtstreeks naar Jezus. Kunt u daar wat mee met het advies van Calvijn? De angst niet uitverkoren te zijn, wordt nooit opgelost door in een doolhof te gaan zoeken. Maar door op Christus te gaan. Ja, maar als we naar Christus gaan, dominee, hoe weet ik of hij mij wil hebben? Dat is een goede vraag. Sommige mensen hebben in het leven zoveel afwijzing meegemaakt in hun eigen gezin, familiekring, collega's, dat ze ook niet durven geloven dat God hen aanneemt. Het schijnt met elkaar te maken te hebben. Hoe meer afwijzing in deze wereld, hoe moeilijker te geloven dat God je wel wil en je aanvaardt. Weet u, God kan mij niet aanvaarden zoals ik ben in mijn oude natuur. Dat wil zeggen, in mijn afkeer om God en de naaste te dienen. die helaas ook bij een kind van God als zijn dood toe een strijd blijft. Hij kan mij alleen genezen als ik Jezus Christus aanneem en weer opnieuw aanneem en elke dag aanneem als mijn zaligmaker. Dan komt u met een woord over Jezus aannemen. Bent u ook van die mensen die dat zo zeggen op bijeenkomsten, die evangelische en die pinkste mensen? Nee, daar ben ik niet van. Maar ik ben van de Bijbel. De Satan is onze vijand. En die heeft dit gif in de kerk gestrooid. Dat we Jezus niet mogen aannemen. Want dat zou licht zijn. Of remonstrant. Of evangelisch. Of. Terwijl de Heer Jezus zelf zegt. Dat zoveel hem aangenomen hebben, hij volmacht heeft gegeven, bevoegdheid, om kinderen van God genoemd te worden, uitverkoren tot het eeuwige leven, zonder vrees voor de dag des oordeels, zonder angst voor de toekomst. Waarom zegt Jezus dat zo? Zoveel hem aangenomen hebben. Omdat hij weet dat hij door de Vader aan jou geschonken is. Geloof je dat niet? Jezus stond ooit voor de mensen in Israël. Het allergrootste deel van die mensen geloofde niet in hem. Moest er niks van hem hebben. En ze kregen een hele heftige discussie met Jezus. Het ging over brood. Toen zei Jezus, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald en dat aan jullie het leven geeft. En toen liep die discussie heel hoog op. En weet je wat hij toen zei? Weet je wat de Heer Jezus toen zei? De Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Hij zei tegen al die onbekeerde mensen, ik ben het brood des levens en mijn Vader geeft mij aan jullie. Durf je ooit nog te ontkennen dat Christus u geschonken is? En iemand die geschonken is, mag je aannemen of afwijzen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft, opdat je in hem gelooft. Dat is omdat je hem aanneemt. Heeft onze heiland niet met tranen in zijn ogen gezegd. Gij wilt het niet aannemen. En gij gelooft niet. Dat is hetzelfde. Wat ik nou ook van jou zeggen. En van u. Ja, maar dominee, er staat ook in de Bijbel. Niemand kan iets aannemen tenzij het hem uit de hemel gegeven zij. Ja, dat klopt. En als het nu uit de hemel gegeven is. Als Jezus nu uit de hemel aan u gegeven is. Dan mag u hem dus blijkbaar aannemen. Ja, zo zit het overheen. Nee, zo zie ik het niet. Zo zegt mijn Heere het. Mijn koning. Mijn lieve koning, mijn Heere. En hij meent het. Hij meent het. Kom herwaarts tot mij, zegt hij. Neem mij aan. Ik geloof dat ik u de vorige keer ook die uitspraak van Theodorus van der Groen heb laten horen. En ik herhaal hem dan weer. Van der Groen klaagde destijds in Rotterdam dat er zo weinig mensen waren die Christus aannamen. En hij zei wat volgens hem de reden daarvan was. Hij zei, ik vrees dat velen Christus niet hebben aangenomen omdat ze niet geloven dat hij hen geschonken is. Gelooft u dat nu wel? U moet dat geloven, want anders beledigt u mijn koning, die zichzelf aan u heeft weggeschonken. Opdat u in hem gelooft, dat is opdat u hem aanneemt. Je kunt onze koning niet dieper beledigen dan die aangeboden verlossing af te wijzen. Paulus zegt dat er verschrikkelijk vuur van de toorn van God ons zal treffen op die dag, als we de aangeboden verlossing afgewezen hebben. Doe dat niet, lieve mensen. Neem hem aan. Een schrikkelijke verwachting des vuurs zal hen treffen die de zaligmaker niet hebben aangenomen om zalig te worden. Er is geen andere keuze voor jou en voor u dat u hem vandaag nog aanneemt als uw redder, als uw zaligmaker, als uw Heer, als uw God. Zeg dan maar tegen hem: Heer, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hulp. Heer, ik heb u lief, maar kom een haat te hulp. Maar doe iets. Doen. Oh ja, ik weet het hoe dat zit hoor. Dat is ook een van die giftige korrels die de Satan de akker van de kerk heeft gestrooid. Een hoop onkruid erbij gebracht heeft. We mogen niks doen. We mogen helemaal niks doen. Ik hou het bij de Bijbel. Jezus zegt precies hoe het is. Wat u, bent u het daarmee eens? Aan het eind van de bergrede, als hij heeft uitgelegd wat de weg naar zaligheid is en wat Gods kinderen mogen leren op weg en reis naar de eeuwigheid, zegt hij niet: en bid er maar veel om hoor. Maar hij zegt dan: die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Dat zijn woorden van mijn koning en ik hoop op uw koning. Geloof dit heil en troostrijk woord. Want degene die ons haten, zitten ook in de kerk. Ze staan soms op kansels. Het zijn mensen die ons ervan willen weerhouden om tot Christus te gaan. Of ons wijsmaken dat hij ons niet geschonken is. Wee hen. Wee hen. Anderen hebben verhinderd om in te gaan. Ja, maar dominee, als we dan wat moeten doen, terwijl een mens niks van en uit zichzelf kan doen. Ik weet wat u bedoelt. Mag je eens helpen? De Heilige Geest heeft aan Paulus iets geleerd, wat de oplossing van dit probleem is. Paulus schrijft over de kerkgang, samenkomst van de gemeente, nog het geloof. En dan zegt hij: het geloof is uit het gehoor. Ja, dat is een bekende tekst, dominee, maar ga eens verder. Nou, dat is het. Ik kan niets doen om zalig te worden. Ik wil het niet. Ik heb het niet. Maar het geloof wat ik zou moeten hebben is uit het gehoor. Jullie zitten hier. Je bent aan het luisteren. Dit is de manier waarop Jezus het geloof wekt in jouw hart. Het zaad van het evangelie wordt gestrooid in jouw hart. Niet zeggen hier in het verstand, staat nergens in de Bijbel. Ook weer dat onkruid in de kerk. Jezus zegt uitdrukkelijk, als je onder de prediking van het woord zit, pas dan op als je de kerk uitloopt straks, dat de Satan niet wegpikt hetgeen in uw hart gezaaid was. Tijdens de prediking wordt het woord van God in ons hart gezaaid. Kan het dichterbij. Je hoeft je handen niet eens uit te strekken om het aan te nemen. Nabij u en jou is het woord. In je mond en in je hart. De dood kan ze hard maken. Weet u, iemand schreef, Gods volk wordt luisterend bekeerd. In heel de wereld kun je niet iets tot stand brengen zonder dat er iets aan vooraf gaat. Als jij een vakman bent en je weet precies hoe je om moet gaan met mentaal en mentale werking, heb je eerst een studie gehad, je hebt een leermeester gehad, je hebt met metalen, je hebt met materialen leren omgaan, je hebt met gereedschappen leren omgaan, je hebt een plan gemaakt, uiteindelijk ga je iets maken en dan staat dat wat je gemaakt hebt. Het is ontstaan door iets wat er al was. Denken erover, experimenteren, bestuderen, vragen aan ervaren mensen hoe het moet. Er gaat alles aan vooraf. Maar aan het geloof gaat niets vooraf. Het ontstaat door te luisteren. Wonderlijk. God werkt het in ons, zonder ons. Je hoeft geen berouw of zonde te hebben al. Je hoeft al niet te weten of je al in de uitverkoren bent. Je hoeft niet te weten of de gebeden liggen aan de troon de genade van je voorgeslacht voor jouw bekering. Laat het allemaal maar aan God over. Het enige wat je moet weten is, die tot God komt moet geloven dat hij er is, terwijl ik hier zit in de kerk, dat God er echt is, en dat hij het beloont als ik hem zoek. Hebreeën 11 vers 6. Ik geloof, zegt u met mij mee, zeg jij het ook met mij mee, ik geloof dat God er is. Ja? Ik geloof dat hij het beloont als u hem zoekt. Ben je eens? Wat is God zoeken? Luisteren. Luisteren. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. Ja, maar dominee. Ik hoor van Gods kinderen dat ze dat bevinden. Dat is ook weer zo'n misverstand, hè? Daar is ook heel wat onkruid uit voortgekomen. Wat is bevinden? Bevinden is ervaren dat het woord waar is. Het woord dat God er is, dat hij het beloont als je hem zoekt, en dat het geloof uit het gehoor is. Dat ga je op een gegeven moment ervaren. Dat doet God de Heilige Geest. Dus ervaren dat het woord waar is, is bevinding. Mag u het meest ingrijpende voorbeeld geven dat het woord het doet? Ik weet wel, in sommige kringen is dat niet populair hoor, zal ik dat zo zeggen. Maar ik heb te maken met Gods woord. Kent u een diepere, bevindelijke ervaring dan die van Maria? Kun je ergens in de Bijbel een ervaring aanwijzen die dieper is? Een zielsgestalte die allesomvattend is. Zo omvattend dat het uniek is. Nooit eerder gebeurd, zal het nooit meer gebeuren als wat Maria overkwam. Maria werd overschaduwd door de Heilige Geest. mag ik het zo zeggen, de meest mystieke ervaring dat een kind van God ooit gehad heeft in de wereld. Bent u het met me eens? Kunt u één ervaring aanwijzen in de Bijbel die dieper gaat als deze? Niet? Hoe reageerde Maria op deze ervaring? Mij geschieden naar uw woord. En mijn ziel, met grote heren, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, mijn redder. Omdat hij naar de nederheid van zijn dienstmaagd heeft omgezien. Ze begint iets te zeggen over het woord. Volg je het nog? Moet ik het nog even erbij halen? Maria kreeg al luisterend de diepste verbinding die een mens ooit heeft meegemaakt. Door God in haar gewerkt, zonder haar. Daar had ze niets voor gedaan. Zo wordt u ook zalig. Zo word jij ook zalig. Heden, indien ze jij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet en laat je lijden. Want straks is de tijd van onze ontbinding aanstaande. En Paulus bedoelt daarmee niet de ontbinding van zijn lichaam. Maar ik denk aan wat jullie in Urk weten. De trossen los en het levensschip dat zich losmaakt van de kade. De tijd van de ontbinding. Paulus wist. Mijn koning en mijn God is mij geschonken. Want de engel heeft gezegd. Heden is voor u geboren. Jezus de zaligmaker. En nu kan ik getroost reizen. Nu kan ik straks sterven. En de trossen losgooien. En het schip van mijn leven zal koers zetten naar de overkant. In de volle zeilen van de geest. Opgaande naar de veilige stranden. Naar de plaats waar mijn Jezus ziet. Geliefden te Urk, ik wens u allen een goede vaart. Amen.